De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Exodus 40, vanaf het 33e vers. En dan lezen wij door in het daarop volgende Bijbelboek Leviticus, eerste hoofdstuk tot en met het 9e vers. Hij richtte ook het voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hing het deksel van de poort des voorhofs op. Alzo voleindigde Mozes het werk. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, terwijl de wolk daarop bleef en de heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde. Als nu de wolk opgeheven werd van boven de tabernakel, zo reisden de kinderen Israëls voort in al hun reizen. Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet tot op de dag dat zij opgeheven werden. Want de wolk des Heren was op de tabernakel bij dag en het vuur was er bij nacht op, voor de ogen van het ganse huis Israëls in al hun reizen. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u, de Heere, een offerande zal offeren. Gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het sneer schikken op het hout dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk, de Heere. Gemeente, is mijn verlangen op deze morgen met u stil te staan bij die eerste woorden eigenlijk van Leviticus 1. En de Heere riep. Eigenlijk het eerste woordje is in het vanuit de grondtaal. En hij riep, en hij riep. Het is de verbazingwekkende onthulling van hoe God zondaren tot zijn heerlijkheid roept. En we zien daarop in drie verkondigingen. Op het wanneer werden deze woorden gehoord? We zien ook op wie roept en wie wordt geroepen. En we zien in de derde plaats, dat is ook wel verlangen om u te verkondigen wat. Wat is de weg? Wat is de weg? De weg van het offer. Een verbazingwekkende onthulling van hoe God zondaren tot zijn heerlijkheid roept. We zien in de eerste plaats op het wanneer. De Heere had Israël uitgeleid. God nam Mozes, Aaron en heel zijn Israël mee. Door de liefde. In de woestijn. Want dat was de plek van de alles overtreffende openbaring van zijn liefde. De woestijn was de plek van de kennismaking en de altijd volgende nadere kennismaking van de Heere en zijn volk. Na die wonderlijke uitleiding, een exodus. Waarom? Waarom eigenlijk? Weet u eigenlijk waarom? Wat de reden was van die exodus, die uittocht? Twee redenen worden ons genoemd. In de eerste plaats lees ik heerlijk in Exodus 5 vers 1. Dat Mozes naar Farao moet gaan om te zeggen, laat mijn volk trekken. Weet je waarom? Opdat mijn volk mij een feest vieren in de woestijn. Dat is pas echt feest. Niet echt een locatie voor een feest zoals jij en ik het hadden bedacht, de woestijn. Maar als God en mens, God en zijn volk samen zijn, dan maakt de locatie ten diepste niet eens meer uit. Eerste reden. De tweede reden. De tweede reden komt zo vaak voor in het Bijbelboek Exodus. Dat moet Mozes bij herhaling gaan vertellen tegen Farao. Laat mijn volk trekken, opdat het mij dienen zou in de woestijn. Ah, daar zijn we voor in de wieg gelegd, ten diepste. Allemaal het hele menselijke geslacht om God te dienen. En dat zijn dan ook niet twee verschillende redenen dat het volk uitgeleid moest worden uit de slavernij om feest te vieren of om te dienen. Maar die vallen helemaal samen in werkelijkheid. God dienen is een feest. Toch? Toch? Of niet, jongens? God dienen is een feest. En er bestaat geen feest zonder dienst aan God. Wel een duur woord, hè? Een paar vlaggetjes ophangen, muziekje erbij, drankje erbij. Dat noem je feest. Dat is toch helemaal geen feest. Dat waren de redenen voor de uittocht. Wij zijn geschapen voor dat feest, het feest van Gods genade, het feest van Gods gemeenschap in de woestijn van het leven, omgang met hem, heilig contact. Een feest dat wel begint, maar nooit, nooit, nooit meer ophoudt. Zoals al die andere feestjes wel. Mag ik u vragen? Is dat feest al begonnen in jouw leven? Voor degenen die niet weten wat het feest is. Ik wil proberen vanmorgen daar iets van te beschrijven. Wat ten diepste niet te beschrijven is. Het is een uittocht. Daarmee begint het feest. Meestal beginnen onze feestjes als je ergens naar binnen stapt. Gods feesten beginnen als we ergens uitstappen. Dat is nodig in ons leven. Ik zeg het vaak, ik leg het vaak uit als ik catechisatie geef aan de jongens in Lunteren bijvoorbeeld. Dan leg ik het uit. Wat betekent het woord exodus? Dat is een Grieks woord. Dat betekent eigenlijk exit. Soms staat het erboven, boven de deur. Je hebt van zo'n mannetje daar, heb je boven de deur hier ook. Exit. Dat betekent dat Bijbelboek. Je hebt een uitgang nodig. Uit de slavernij. Van de zonde. Je kunt er niet in blijven. Er moet een weg geopend zijn. Uittocht en intocht. Dat zijn de twee dingen die nodig zijn. Israël kent een uittocht, een exit. En het volk van God van alle tijden en plaatsen kent een uittocht. Ze zijn allemaal aan de andere kant gekomen van de glazen zee en staan aan de oever. Een uittocht. Kent u ook die heerlijke uittocht? Onvergetelijk, hè? Oh, wat een verschil ook tussen die dienst in Egypte, slavendienst, en die dienst aan God. Die dienst in Egypte was beslist geen feest, maar wat een feest van genade. Een uittocht uit dat moeten en draven, zwoegen en slaven. Een uittocht over wegen waar geen weg is. En dan een intocht in het land waar het vloeit van melk en honing. Een land van genade en het land van rust. En u weet heel goed in welke van de twee landen u verblijft. Juist ook als u na ontvangen genade weer een Egyptisch juk van dienstbaarheid weer op u hebt genomen. Wat een verschil, hè? Wat een verschil. En dan is dat het doel. Ik heb je gezegd, het doel was dat Israël uitgeleid zou worden om 1 feest te vieren, 2 om te dienen. Dat was het doel. Daarom al die plagen. Dienen, 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 dienen. En nou lees ik hier in Exodus 40, we lazen het, dat Mozes, daar staat er dan, dat aangrijpende, dat Mozes niet kon dienen in en bij het heiligdom, omdat de heerlijkheid die tabernakel vervulde, zodat Mozes niet kon dienen. Dat is een, nou wat noemen we, hoe noemen we dat? Een anticlimax, een, nou ja, zo kan dat Bijbelboek toch niet aflopen, dat kan toch niet. Is dat een herkenbaar iets, dat Gods heerlijkheid zo groot is, dat wij hem niet kunnen dienen, dat wij ons niet eens een houding weten te geven. Dat het verschil tussen God en mij zo onoverbrugbaar groot is. En dat komt dan uit in dat ene woord. Heerlijkheid. 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 Waar ben jij voor geschapen? Waarom ben jij hier op aarde? Waarvoor ben je ten diepste in de wieg gelegd? Weet jij waarom er zoveel in jouw leven is wat je hart niet vervult? Niet vervult. Ik kijk ook naar de jongens. Vanmorgen. Weet je waarom dat zo is? Omdat jij niet geschapen bent voor brommetjes en biertjes en van die menselijke feestjes en voor meisjes. En je weet het. Jij bent geschapen voor grotere dingen dan dat. En je weet het. Je voelt het. Je bent geschapen voor heerlijkheid. Dat is dan ook de reden dat, dat zien we om ons heen toch in de wereld, dat mensen die alles hebben wat ze wilden, wat ze begeerden. We zeggen, alles wat je hartje maar begeert. Dat die mensen zich gaan vervelen. Vermoeid zijn. Teleurgesteld raken. In het leven. Je hoopt op betere tijden, maar die komen er nooit. Voor jou, u, met het lege bleven hart, preek ik op deze morgen van die heerlijkheid. De heerlijkheid van Gods nabijheid, Emmanuel. God met ons, door de verzoening, de vereniging, de heerlijkheid. En al die onderscheiden kenmerken, eigenschappen van God, geschapen om God te aanschouwen. Aan hem te denken, in hem te geloven, hem te beminnen. Heerlijkheid. Er is op deze aarde niets wat meer ontzag inboezemt dan heerlijkheid. Gods heerlijkheid. Er is ook niets op deze aarde wat meer kan vervullen dan heerlijkheid. Die tabernakel, we lazen het, werd vervuld van de heerlijkheid van God. En er is ook niets wat meer kan vervullen dan dit. Het deed Petrus, Johannes en Jacobus op de berg in het gezicht van de Heer Jezus beven. Het deed de engelen en de heiligen die ontslapen zijn zingen. Het deed Paulus roemen. En daarom is dit niet het diepste verlangen van mijn hart. Dat verlangen naar Gods heerlijkheid. Zal ik dan een gebakje heerlijk noemen? Zal ik dan bepaald weer heerlijk noemen? En deze heerlijkheid, ware heerlijkheid, alles overtreffende heerlijkheid vergeten? Zo komen we gemeente op het wonderlijke van Gods woord. Want er zit zo heilige, goede, aanbiddelijke wending in Gods woord. We lezen in dat Bijbelboek Exodus vanaf het 25e hoofdstuk tot en met het 40e, met die onderbreking, met dat gouden kalf. Maar al die hoofdstukken vanaf Exodus 25 tot en met dit hoofdstuk lezen we van de opdracht die Mozes kreeg om die tabernakel te bouwen. Die tent van samenkomst. Waar God en zondaar op een veilige, verzoende wijze elkaar ontmoeten kunnen. Samenkomen. Daar draait het om in ons leven. Die samenkomst. Die vereniging. En alles in gereedheid gebracht. De heerlijkheid van de Heere daalt af van de berg in die tabernakel en die vervult het. En we zien daarin toch heerlijk in de schaduw het kerstevangelie. Oh. En hij heeft onder ons gewoond. En de Heer Jezus heeft gezegd, meer dan de tempel is hier. Wijs het op zichzelf. Gods heerlijkheid. Toen in Dassevelle, nu in het vlees. God komt in het midden. De middelaar van het eerste verbond is de tabernakel. Hier ontmoet God zondaren. Maar, gemeente, maar. Het kerstevangelie is groot, groot, groot. maar niet groot genoeg. Er zijn mensen die dat menen. Dat het genoeg is geweest dat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Een indruk van het kerstevangelie, de geboorte van het lam. Iemand zegt, ik heb het beleefd, kerst beleefd. En die rekent zichzelf tot de kinderen van God, de zaligen, de geredden. Maar Mozes kon niet verder met Gods nabijheid alleen. U ook niet. Ik ook niet. Het is een groot onbegrijpelijk wonder dat de Heer Jezus zin in heeft gehad om die heerlijkheid van de hemel te verlaten en zijn voetstappen te zetten op deze kille aarde. Grote heerlijkheid, wonder. Maar niet genoeg. Niet genoeg. Er blijft een afstand. En daarom kom ik op deze morgen op een kern. Hebt u dat ooit meegemaakt? Dat u een boek las. Dat begon met het woordje. En. En. Dit is evangelie. Dit is een heerlijk evangelie. U zegt misschien, ik heb een vertaling voor me dat helemaal niet zo begint. U kijkt in Leviticus 1 vers 1 en het begint niet met het woordje en. Heel veel nieuwe vertalingen hebben dat niet meer. Dat is toch jammer. Je kan zeggen grammaticaal, echte schriftgeleerde kan zeggen, misschien klopt dat ook nog wel. Want welk boek begint nou met het woordje en? Maar ik ben wel blij dat de Statenvertalers, en trouwens ook de vertalers van de Engelse King James, en ook Maarten Luther, wel met end en und en beginnen. Hier. Zoals het ook is, denk ik, als ik lees van het begin van het Bijbelboek nummerie 1 vers 1, voort, verder, of iets in die trant. En, omdat wij lezen hier in Leviticus 1, dat God verder gaat waar het hier in Exodus 40 eindigt. Met de onmogelijkheid opent God hier de mogelijkheid. Met het kerstevangelie gaat God verder. God gaat altijd in ons leven, als het goed is, verder. Verder. Ik heb geen idee, gemeente, waarom het in latere vertalingen verdwenen is. En toch raar. Welk boek begint er nu met het woordje en? Gods boeken beginnen daar waar het voor u en voor mij ophoudt. Anders had de Bijbel nog geen eens 3 hoofdstukken gehad. 3,5. En, als u een vertaling hebt waar het er niet bij staat, schrijf het erbij. Leviticus begint echt met het woordje en. Want Gods woord is één. Geopenbaard in Bijbelboeken die elkaar opvolgen. Een lijn die heen gaat naar de heerlijkheid. Een kanon, een eenheid voor u, voor jou, tot behoud, tot zaligheid, tot adembenemende heerlijkheid, om te bewonderen, erin te verzinken en te dolen. Wat een einde, hè? Dat Bijbelboek Exodus. Moeilijk ook, toch? Voor de schriftgeleerden misschien geen enkel probleem. Maar voor wie hongert en dorst naar God, een drama. Dit kan niet. Zo moet het toch niet eindigen. Een opmerkelijk einde toch. Alles gaat naar die vervulling van die tabernakel heen. En dan Is het er zover en dan kan Mozes en de priesters, ze kunnen niet dienen. Niet doen waarvoor ze geschapen zijn. Het verschil is te groot. Kan iemand ingaan tot heerlijkheid? Heerlijkheid. Het is te veel, te groot, anders. We zijn het gewoon ontwend. Gods heerlijkheid. Wat is Gods heerlijkheid? Wat is het? Ik weet het niet eens precies. Wat is Gods heerlijkheid? Gods heerlijkheid is het antwoord op al onze problemen. Het antwoord in de kern van het heimwee van ons hart. Het antwoord op al mijn tekorten. En deze heerlijkheid hult zich in deze zeer eenvoudige, niet zo mooie tentdoeken van deze bescheiden tabernakel. Dat is precies het kerstevangelie, gemeente. Precies. Als wij hem aanzagen. Hij had geen gedaante of heerlijkheid als wij hem aanzagen. Ik kijk naar je, Heer Jezus. Ik kijk naar hem en ik zie niets in hem. Ik zie geen heerlijkheid. Heerlijkheid. Als de ogen ervoor open gaan. Het is een harmonieus samenstemmen van al Gods deugden, eigenschappen. Een lichtheerlijkheid tegenover al mijn duisternis. En daarom is er sprake van een haper. Hier leert dus de Bijbel ons onmogelijkheid om God te dienen. Ongeschikt. Adam diende in de hof. Om de hof te bebouwen. Zou je kunnen vertalen. Om de hof te dienen en te bewaren. Genesis 2 vers 15. Ik lees in Openbaring in de heerlijkheid. Openbaring 7. En zij dienden hem dag en nacht. Daarvoor geschapen. Voor dat ene woordje dienen. Dienen, dienen. God dienen. Op duizend manieren. Met onze tong, met onze handen, met onze voeten, met onze lach, met onze tranen. God dienen. Maar wij zouden vergaan. Onderrijm van lippen. Wie voelt zich op deze morgen onmachtig om God te dienen? Ieder geluid wat u maakt is vals. Iedere beweging die u doet is slecht. Gebrekkig voor het heilige aangezicht van God. Hoe verder? Gelukkig, hè? Wat een geluk, gemeente. En. Wat en? En hij riep. Een kernwoord, gemeente. Toch? Ook een kern van mijn leven, toch? En de Heere riep. Het is zo fundamenteel, die eerste woorden hier van Leviticus 1 vers 1, dat heel Israël, het Joodse volk, het Bijbelboek Leviticus zelfs daarnaar heeft vernoemd. Het Bijbelse boek Leviticus heet niet Leviticus voor Joden, maar hij riep. En hij riep, om precies te zijn. En hij riep. Omdat het in Leviticus gaat over die roepende, uitroepende God. Wie roept? De Heere. Tot wie roept hij? Tot Mozes en met Mozes heel Israël. Tot ons allemaal ook vanmorgen. Hij roept tot verloren schepselen die buiten staan. Buiten het heiligdom. En hij roept daarmee tot zich. Hij roept het uit. De weg naar de heerlijkheid. De weg naar de gemeenschap. Hij roept tot zich. Tot de plek. Oké. roepen.
Wanneer roepen wij?
Even voor de jongens en meisjes of beeld.
Wanneer roepen wij?
Stel je voor, in een dorp, ik weet niet hoe je heet, misschien heet je Peter of Frans, en ik moet jou spreken of jij mij. En je bent een paar straten verderop en ik roep, Frans, Frans. Logisch, dat is logisch nog, toch? Maar stel je voor dat ik, even zo gezegd, ik kom van de kansel, ik ga naast je bankje staan en ik ga dan in je oor roepen, keihard, Frans. Dan, dat is raar. Dat is maf. Dat is maf. Waarom roept God? Waarom heet... Hebben we het in de Bijbel over de roeping? Niet alleen hier, maar ook bij de apostel Paulus en bij de Heer Jezus. Waarom worden de profeten genoemd mannen van kara, mannen van het roepen? Roept het uit. Houd uw keel niet in. Omdat wij zo ver weg zijn. Daarom roept God. Daarom roept God. Gemeente, wat zijn wij vanmorgen ontzaglijk ver weg. God heeft een stem. De afgoden niet. Zij hebben wel een mond, die afgodsbeelden, wel een mond, doch die niet spreekt. Ze hebben wel ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. God, gemeente, heeft een stem, weet u dat? De meest krachtige stem van het heelal. Heb jij die stem gehoord? Die stem die doordringt tot in je binnenste. Onvergetelijk. Onvergetelijk. Ik moet denken aan de Heer Jezus die riep, Zacchaeus, Levi, die discipelen, die vrouw. En niemand is in staat om weg te blijven als de Heer Jezus roept. Niemand kan deze heilstem ongehoorzame zijn. Hij zegt, ik ben gekomen. Zien we daarin niet deze tabernakeldienst? Ik ben gekomen om te roepen. Niet te roepen. Niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Het is die onwederstandelijke stem van God. Een openbarende stem. Die de helsgeheimen toont. Hij roept en hij roept terug. Weggelopen zondaren. Eerste keer dat we dat lezen, van die roeping, dat lezen we natuurlijk al wonderlijk genoeg. Wat is God snel, hè? Met zijn antwoord op ons falen. Dat lezen we al in Genesis 3. Dat Adam de stem van de Heere hoort en de Heere riep. Adam, waar zijt gij? Het is een onweerstaanbare stem, krachtige stem, indringend, ernstig en toch liefdevol. Geen mensenstem, maar een stem die doordringt tot het hart. Zodat als de apostel Saulus dan nog onderweg is naar Damascus, dat de mensen om hem heen wel een geluid horen. Maar hij hoort een stem. De stem van de Heer Jezus. Een stem die de weg wijst in een landschap waarin u en ik ons ook begeven. Het landschap waarin het wel op een doolhof lijkt. Waar moet je heen? Een stem die de weg wijst naar hem terug. Een stem die altijd wijst in de weg van de verzoening. Het is het altaar en het is het kruis. Die nooit door mensen verzonnen zaken van altaar en kruis, van plaatsvervangen, van vloek dragen, van bloed vloeien. God in het vlees, aan het kruisaltaar. Golde een welriekende reuk. Dit is zalig. Dit is goed. En de offeraar, we lazen het zo heerlijk, moet een welgevallen hebben. De Heer vraagt de offeraar, nu hij hem nabij geroepen heeft, om de hand te leggen op het offerdier. Die moet zich in het geloof verbinden aan dit offerdier. De hand op het hoofd. Het lam wordt steun en toeverlaat. Hij voor mij. Hij voor mij, daar ik anders op het altaar zou moeten verteren. En de Heere riep. Wat een woorden, gemeente. Die onhoorbare stem die klonk over de hof van Gethsemane. Waar is het lam? Zondaar en zaligmaker. Bloedig zweet. Offerzweet. En dan komen we op het derde, gemeente. Wat? Wanneer? Wie? Wat? Niemand had eigenlijk nog enig idee, gemeente. De Jood die trok zich terug in de synagoge. Ze onderzoeken de schrift en menen in dat onderzoeken het leven te hebben. De Mohammedaan die hoopt erop dat zijn goede werken toch echt de slechte werken, dat hij daartegen opwegen. De vrijzinnige denkt dat hij straks bij God achterom kan komen. Maar God heeft geen achterom, alleen maar een voordeur bij de tent der samenkomst. En voor die deur het altaar. Wie ontdekt eigenlijk dat gemeenschap hebben met God onmogelijk is? Dan alleen degene die de gemeenschap zocht. En de grote haper, tegenhouder in het leven ondervond. Om gemeenschap is het een mens met zijn godsdienst ten diepste ook helemaal niet te doen, gemeente. Godsdienst is altijd bezig met zelfverheerlijking. Ze hebben het er niet eens over. Over de schoonheid, de aanbiddelijkheid van de Heere, over het heimwee. En ten diepste geldt dat ook geen één mens, dat wij verlangen naar gemeenschap met God. We komen van nature liever naar de kerk om wat interessantheden te horen. Wat mooie zinswendingen te vernemen. Een prachtig voorbeeld waar je nog mooi over na kan praten. En dat we van nature naar de kerk komen om dat heimwee naar de heerlijkheid van God beantwoord te zien. Gelukkig. De omgang van God en mens is geen initiatief van een mens. Maar God, de bruidegom, zoekt ook vanmorgen omgang met zijn bruid. Contact, uitwisseling in zijn woorden en haar gebeden. De heilige communicatie. En hij wacht op die liefdesuitingen in het gebed. Hij neigt zijn oor. Omgang. Vertrouwelijke omgang. Heerlijkheid. Bruiloftsachtig. Ja, bruiloftsachtig. Omhelzingen. Ja, omhelzingen. Kussen. Kussen. God onthult hier in Leviticus 1 de manier van gemeenschap. En dan, ja, dan zitten we echt midden in de lijdenstijd. Als een mens, gemeente. Als een mens. Je zou zeggen, bij zo'n heilige plaats, daar komt niet eens het woord mens in je op. Als een mens. Vers 2. Als een mens uit u de Heere een offerhanden zal offeren. Hoe een mens in staat is in te gaan tussen de tentdoeken waarin God huist. Hoe zou Aaron blijven leven? Het antwoord is door lijden, door het offer. Een dodelijk offer, een slachtoffer, een bloedig offer. Innig verbonden met de zondaar door de aanraking met de hand. Misschien wel die hand. Misschien wel die hand waarmee de zonde was begaan. Op het lam. De hand die in ieder geval vast zat aan dat lichaam. Waarmee zoveel zonde was gedaan en gedacht. In die hand had hij net nog een touw. En aan dat touw een dier. Een dier wat niet zo gewillig was als het lam. We moeten met lege handen komen bij God. Ja, van onszelf. We hoeven geen cadeaus mee te nemen van God. Alsjeblieft niet. Maar de schrift leert hier dus dat we niet met lege handen komen bij God. Maar met het lam. Het offer. Het woord offer in het Hebreeuws, dat komt één keer voor. Ik hou er niet zo van om met Hebreeuws of Grieks te gaan strooien, maar het komt voor. Onvertaald. Ik denk het Nieuwe Testament, Markus 7, vers 11. Het is korban. Korban. Dat is het woord voor offer. Prachtig woord. Want eigenlijk is dat afgeleid van het werkwoord naderen. En ik zei u al in Psalm 65, ik kom erop terug. Het offer is een manier van toenadering. Wie voelt het vanmorgen wel eens dat het niet lukt om God te naderen? Echt te naderen. Die gemeenschap. Het offer vergeten. Eens. En ook na ontvangen genade. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En indien u bidt, zo zult gij bidden in mijn naam. In de naam van het offer. In de naam van het lam. Dat zal u aangenaam maken. Dat u daar een welgevallen in hebt. Dat u daar uw handen op legt. Een toenaderingsoffer. God ziet de zonde niet door de vingers. Zijn recht wordt gehandhaafd, is vreeswekkend. Diep ingrijpend gebeuren op dat altaar verteert geslacht het werk wat uit. Zoals dat lam geslacht, verbroken, gescheurd, verbrand, verteerd wordt. Zo staat de offeraar hier nu, verbroken, verootmoedigd, met de tranen in zijn ogen en in ieder geval in zijn hart. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En wat hebt u gedaan? Wat, Heer Jezus, hebt u gedaan? Ik kom niet met lege handen bij God. Hij is een verterend vuur. Laat dat vuur van Gods toorn, aangestoken door mijn zonde, eerst uitwoeden op het lam. De toenadering. God plande deze slag. Zo lang geleden. Niet een soort noodmaatregel. Zoveel dingen in deze wereld schijnen ongepland te gebeuren. Maar deze slachting van God is wel gepland. Alles in het heelal gaat straks cirkelen om dat lam. In een grote vreugderij. En één lofzang die wel begint. Maar nooit ophoudt. Welk lam? Het het lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Wie zit er op de troon? Het lam staande als geslacht. Bent u het daarmee eens? Dat de slacht van de Heer Jezus gepland stond voor u op deze aarde het licht zag. Dat God zag dat u het nodig had. En u ziet het nu ook. Een plaatsvervanger, smetteloos, rein, blinkend, een volkomen mannetje, een offer, een toenadering, een lieflijke reuk. Verbrand vlees, lieflijk. Geen Isaac in de vlammen, maar het lam. Geen Simon en geen Saulus, maar Christus. Het diepste lijden, dodelijkste lijden, Gethsemane en Golgotha. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En in het woord houdt de Heere God ons op deze morgen voor. Het lam zonder gebrek, rein, wit, smetteloos. En blijft er één vraag over. Uw hand, o zondaar, zondares, op het hoofd. Jouw hand, uw hand. Gemeente, is het geen verbazingwekkende onthulling? Hoe God doorgaat in dat ene woordje en gevangen, waar het voor ons op. Wat heb je eraan dat er een tabernakel op aarde heeft gestaan? Wat heb jij eraan dat 2000 jaar geleden de Heer Jezus hier op aarde heeft rondgelopen? Wat nut, wat nut, wat nut, wat nut. Het is groot dat hele menigte te eten kregen. Vele zieke genezing vonden. Groot dat u uitzicht ontvangt vandaag. Tijdelijke zegeningen ontvangt. Maar is de gemeenschap tussen Schepper en u het schepsel herstelt in de weg van dit offer? Dat is Gods wens. Wat verkrijgen wij, vraagt de Heidelberg, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het huis, aan het kruis? Wat doet het? Wat werkt het uit? Wat is het nut? De Heidelberger zegt, offer werkt offer. Christus, restloze, heilige, verzoenende, zelfopoffering aan het kruis, werkt, produceert, brengt teweeg in het hart van zondaren een offer van hen aan hem. Catechismus. Christus offer werkt de opoffering uit van zijn lammeren. Zijn kruis brengt het kruis over hen leven. Zijn dood brengt onze dood. Zijn graf wordt ons graf. Opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande in dankbaarheid opofferen. En dat blijft over, gemeente. Dit is de hemel. Een eeuwig zien op het lam. Welk lam? Staande. Als geslacht. De enige wonden die de hemel op zullen sieren zijn de zijne. Voor Thomas. Om nog eens te voelen. Om het uit te roepen. Mijn Heer en mijn God. Geopenbaarde Christus in het vlees. Zondaar. Uw hand. Op hem. Amen.